In 1 Petrus 1 lezen wij over de beproeving uws geloofs. 1 Petrus 1 vers 7. De beproeving, want verzoeking worden wij geacht te lezen als beproeving, volgens vers 6 en 7 en andere schriftplaatsen die ik u genoemd heb. Opdat de beproeving uws geloofs veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Bevonden wordt het te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Het idee is dat wij weliswaar in verzoeking terechtkomen. Niet dat God dat doet, want God verzoekt niemand, zegt de Bijbel. Dat denken ze in Genève anders over, man. Sorry. Maar er staat in de Bijbel, God verzoekt niemand. Maar die verzoeking, die worden wij geacht te zien als beproeving. Dat is in de praktijk training. En een soort test. Maar daar wordt men als goed is sterker van. Zo is dat met de natuur. En de bedoeling is dat dat geloof daarmee gebouwd wordt. Of daardoor gebouwd wordt. En dat is weer van belang, omdat dat geloof als zodanig, net als het goud, beproefd wordt door vuur. Dat wil zeggen, wat er overblijft, dat is loon dat wij zouden ontvangen. Dat is de vergelijking met bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, als ik het wel heb. Daar staat in veel eenvoudiger termen, het is pas wat voor de Korintiërs. Daar staat dat de werken van de gelovigen getest zullen worden in het vuur. En als het dan toch hout, hooi of stro was, ja, dan blijft er niks van over. En dat is maar goed ook, denk ik dan. En als het goud, zilver of kostelijke stenen was, dan komt het gezuiverd uit het vuur. En ik zou, misschien heb ik u vorige keer dat ook gezegd. In de kringen waar men alverzoening aanhangt, heeft men het idee dat als een zondaar met al zijn goddeloosheid in het vuur geworpen wordt, dat hij er dan gelouterd gezuiverd uitkomt. Maar dan heeft men kennelijk geen idee wat zuivering betekent. Of loutering of reiniging. Het betekent dat al wat niet deugt verbrandt. En daarom komt men er niet schoon uit, maar men komt er überhaupt niet uit. Dat is wat het betekent. Als je vuil gooit in de vuilverbrander, dan is de bedoeling dat daar niks meer uitkomt. Toch? Dus ja. Maar hier gaat het daarover. Want dat komt nu in de volgende verse. Daarom kan ik er ook tamelijk vrijmoedig zo over spreken. Het gaat over een oordeel dat zou komen over de gelovigen. Dat wil zeggen, in de praktijk over hun werken. Maar het is dus een oordeel over hun praktische leven. En dat vinden we niet alleen hier, maar zoals gezegd, in 1 Korinthe vind je dat ook. De Hebreeënbrieven staan nog veel sterker over trouwens. 2 Korinthebrief ook trouwens. En dan hebben we altijd ook nog Romeinen hoofdstuk 8. Waar dan wel staat dat het lijden van de tegenwoordige tijd, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, geloof ik, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar dat is wel een lijden om Christus wil. Dat is niet het lijden wat de mens zichzelf aandoet of wat hem overkomt en wat anderen hem aandoen in deze oude wereld als zodanig. Er heeft geen enkele Bijbelse grond te denken dat daarvoor enige beloning zou zijn of zo. Integendeel, waar het over gaat, dat is om een beproeving van ons geloof. Dat wil zeggen, het gaat om werken des geloofs die eventueel beloond zouden worden. En dat is wat gebeurt voor wat elders heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De uitdrukking is uit Romeinen 14 en uit 2 Korinthe 5. Dat is waar de apostel ook zegt. dat hij doorgaat met zijn werk, met zijn bediening. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En of de Corinthiërs nou het leuk vinden dat hij een werk aan hen doet, daarvan zegt hij, ja, dat maakt mij niet uit eigenlijk. Want het gaat erom dat wij allen, maar jullie ook dus, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daarom vertragen wij niet, staat er dan. Ja, enzovoorts. Dus het is inderdaad beproeving, maar die leidt wel degelijk tot heerlijkheid. In de eerste plaats tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, in de wederkomst van Christus uiteraard. En meer in het bijzonder, maar dat bijzondere dat meldt Petrus niet. Meer in het bijzonder dus voor onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dan gaat hij verder op die term, op openbaring van Jezus Christus. Want hoezo openbaring van Jezus Christus? Wel, achter dat woord openbaring ligt uiteraard het idee van de verborgenheid. Want iets kan alleen geopenbaard worden als het daarvoor verborgen is. Iets kan alleen onthuld worden, want dat is de meest letterlijke vertaling van Apocalypse. Calypso, nee, dat is wat anders. Apocalypso, de onthulling. Dat wil zeggen, er is een ontsluiering, noemt men het ook. Onthulling is een beter woord, want er staat tegenover omhulling. Iets is omhuld, dan zit er een huls omheen. En het wordt onthuld, dan gaat de omhulling eraf. Dat je kunt zeggen dat het een bedekking is die ontdekt wordt. Dat is ook een goede vertaling van hetzelfde begrip, uiteraard. Maar iets kan alleen geopenbaard worden, onthuld worden, als het eerst onthuld is, om zo te zeggen. Ik zeg dat met nadruk, dat u niet denkt dat het openbaren van iets hetzelfde is als het ontstaat op die plek of zo, of op dat moment. Dan wordt zoiets wel zichtbaar, omdat het ineens verschijnt, om zo te zeggen. Maar het is niet hetzelfde als verschijning. Openbaring wil zeggen dat het er daarvoor ook al was, waar dan ook, maar bedekt. Zodat wij reeds nu van doen hebben met de heerlijkheid van Jezus Christus. Of zoals de Hebreeën het dan zei, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Alleen de wereld ziet dat nog niet. De natuurlijke mens ziet dat niet. Wij met onze natuurlijke ogen zien dat ook niet. Niettemin, Hebreeën 2 zegt, maar wij niettemin zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niettemin, hij is verborgen en hij zal geopenbaard worden. Dat is in zijn wederkomst. En dat het daarover gaat, dat de betekenis is, blijkt uit meteen de volgende woorden, als er staat, den welke gij niet gezien hebt. Implicerend. Wij zien hem niet, maar zoals we hem zien zullen, zo is hij nu al. Alleen dat zien wij niet. Dat is echt letterlijk Hebreeën hoofdstuk 2. Ik had het net zo goed opzoeken, dus we een paar bladzijden terug. Daar staat over Christus dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ontleend aan Psalm 8, want dat wordt daar uitgebreid geciteerd, Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Het antwoord is, het is Jezus. Die mens uit Psalm 8. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. Want dat staat daar in Psalm 8, maar hier dus aangehaald in Hebreeën 2. En dan vers 8 van Hebreeën 2. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgesloten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. die een weinig minder dan de engelen gemaakt was. Maar dat is commentaar op wat er letterlijk staat, dus in Psalm 8. Dat hij een weinig minder dan de engelen gemaakt was, enzovoorts. Kortom, de openbaring van Jezus Christus is in de toekomst. Daarom kan het ook aangeduid worden als zijn verschijning in heerlijkheid in de toekomst. Alleen bij verschijning betekent letterlijk aan het schijnsel brengen. Dat wil zeggen in het licht komen of in het licht, in het schijnsel brengen. Maar openbaring betekent letterlijk onthullen. In de praktijk wordt het dan ook in het schijnsel gebracht. Maar het betekent dat het daarvoor onthuld was. Bij verschijning zit dat er niet in. Maar goed. Hij was dus verborgen en daarom Jezus Christus, de welke wij niet gezien hebben, of de welke gij niet gezien hebt. Ik hoop dat u begrijpt, want ik ben geneigd daar overheen te lezen in één keer, maar ik hoop dat u begrijpt dat Petrus hier dezelfde dingen aanhaalt als niet alleen de Hebreeënbrief, maar als de door Paulus ondertekende brieven. Of heet dat boventekende brieven? Want er zit zijn handtekening bovenaan, hè? Ik bedoel, de idee wordt soms geopperd dat Petrus en Johannes, kortom, de apostelen die enige brieven hebben nagelaten, dat ze niet op de hoogte waren van wat Paulus leerde en geen echte gemeentelijke waarheid kenden, omdat dat specifiek van Paulus zou geweest zijn. Nou, Petrus laat er geen twijfel over bestaan dat hij op de hoogte is van al wat Paulus geschreven heeft. Dat zegt hij in ieder geval nog. In elk geval aan het eind van zijn twee brieven. Maar dat blijkt ook gewoon uit de inhoud. Namelijk, waar heeft de man het over? Over de verborgenheid. En daar gaat dit stuk over verder. In elk geval tot en met vers 12, specifiek. Het gaat daarover. De openbaring van Jezus Christus. Ja, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die verborgen is enzovoorts, verborgen was van voor de grondlegging der wereld. En hoe dat maar heet, vrij naar Efeze 3. Hè? Christus, de welke gij niet gezien hebt en lief hebt. Dat woord nochtans, dat hoort er niet tussen. Want dat duidt op een zware tegenstelling. Dat hoef je er niet in te lezen. Dat kun je erin lezen. Het ligt niet voor de hand om iemand lief te hebben die je nooit gezien hebt. Maar er zijn mensen die ons verzekeren dat dat wel degelijk kan. Toch? Ja, dat kan. Er zijn ook blinde mensen die elkaar lief hebben, niet waar? Toch? Dus dat zien, dat doen we. Terwijl gij niet gezien hebt en lief hebt, het punt is dat wij de Heer lief hebben. Zonder dat wij hem zien, maar in deze dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, de dagen van de langmoedigheid onze Gods, zoals het heet, en door Petrus genoemd wordt in 2 Petrus 3. God is langmoedig over ons. Hij vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, enzovoorts. En daarna heet het de langmoedigheid onze Heren. Dat is in 2 Petrus 3 en het was vers 9 en vers 15, waaruit ik citeerde. Dus ja, daar gaat het over. Over de Heer die wij niet gezien hebben, maar in deze dagen hebben wij hem lief. De idee is bovendien bij liefhebben, maar ik weet niet hoe vaak ik u dat al verteld heb. Dat, want het woord liefde in het Nederlands, in het Engels, in welke taal dan ook, en dus ook in de taal van de Bijbel, daar wordt wel wordt over gefilosofeerd. En meestal is het onzin. Ik zeg meestal is het onzin. Want dat agape, dat is het basiswoord. Hetzelfde als het Hebreeuwse ahave of agave, net hoe je het uit wil spreken, dat is hetzelfde woord zelfs, hè, in het Hebreeuws en in het Grieks, al schrijf je het dan met andere letters. Maar toen man. Dat staat voor ze staat voor precies wat liefde is. Het vermogen tot het streven naar eenheid, naar gemeenschap. En dat is een praktisch ding. Ik zei niet dat er geen emotie bij te pas komt. Maar ja, het weg te schrijven, het begrip liefde, weg te redeneren naar alleen maar emotie, dat is volstrekt onzin. Dat bestaat niet. Dat is flauwekul. Liefde is een praktisch ding. En in de praktijk betekent het dus in elk geval dienen. Misschien wat meer dan dat. Nog meer dan dat. Maar in ieder geval dienen. Maar de bedoeling daarvan is altijd de eenheid te bewaren. Dus iets begrip als samenwerken. Samen doen, dat zit er in elk geval in. Zie? Nou ja. Wij hebben de Heer lief, maar dat is niet maar een emotie. Bedoel ik te zeggen. Ja, dat moet je doen met heel je hart. Dat staat in de Bijbel. Maar dat staat ook met heel je verstand. En met heel je ziel. En je ziel is nog altijd gewoon je praktische levenswandel. Heel de Bijbel door. En niet alleen in de Bijbel. Dat is de betekenis van het begrip ziel. En daar gaat het hier vervolgens ook over. Kom ik vanzelf op, want de apostel gebruikt de termen. De welke gij niet gezien hebt en nochtans dient. Of zonder nochtans. De welke gij niet gezien hebt en dient. Lief hebt. In wiens gemeenschap men leeft. En voordat het weet ben je bij de volgende serie van brieven. Dat zijn de drie briefjes van Johannes. En die gaan over Christus is licht of is het woord. En wij leven in het licht, wij wandelen in het licht. En zijn woord is in ons blijvende enzovoorts. Het is precies dezelfde gedachtegang. En het is ook dezelfde gedachtegang als bij Paulus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Voor de goede orde, dat is de Colossensebrief. Waar ik nou letterlijk uit citeer. Maar het had net zo goed Romeinen kunnen zijn. Waar we het hadden over verzoeking en beproeving. En dat bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dat was Romeinen 5. Het eerste gedeelte. Ik bedoel, het is algemene nieuwtestamentische waarheid. Er is geen verschil tussen wat de diverse apostelen leren. Er is wel verschil. Ze heten verschillend. Ze hebben een andere oorsprong dan Paulus in hun bediening. Ze hebben verschillende brieven geschreven. Zelfs Paulus heeft verschillende brieven geschreven. Dat je verschillen kunt zien. Ja, vertel me wat nieuws. Natuurlijk zie je verschillen. Maar dat zijn nog geen tegenstrijdigheden. Hebben jullie dat nog? En dat we aan de ene meer hebben dan aan de ander. Ja, de ene heeft ook meer geschreven. Dus daar zul je meer aan hebben dan de ander. Ik vind het zulke... onnozel. Die dingen noem ik dan academisch. Hè. Daar kun je op afstuderen. Zogenaamde verschillen. Maar het zijn geen tegenstrijdigheden. Nou ja. De welke gij niet gezien hebt, maar lief hebt. En lief hebt, dat lijkt mij het beste gewoon. Dus zonder nochtans. De welke gij niet gezien hebt en lief hebt. Die twee dingen bij elkaar. De onzienlijke. In de welke gij nu, hoewel niet ziende, maar gelovende. Want niet zien, weet je wat de Heer Jezus zei? Hè? Zalig zijn zij die niet zien en geloven, nochtans geloven. Want geloof is een vaste grond. Hebreeën 11 vers 1. Voor de dingen die... Wat was de berijmde versie ook weer die we laatst gelezen hebben? In St. Michael's Mount op het ruitje. Glas en loodraampje. Ik ben hem alweer kwijt. Was een berijmde versie in het Nederlands. Nou ja, Nederduits, Vlaams. Uit 16, wat was het, 16, zoveel. Toen maar. Geloven is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs, maar dat moet je ook eigenlijk lezen als vaste grond. Van zaken die men niet ziet. Geloof staat voor. Je hebt het waargenomen, maar met het gehoor. Heb je dat? Dus het is per definitie geloven, maar niet zien. Of niet zien en nochtans geloven. Er staat niet dat Abraham aan, of dat God aan Abraham verscheen en tot hem zei: ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. Er staat dat God tot Abraham gesproken had. En van Noach staat het ook zo. Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde enzovoorts. Door het geloof heeft Abraham en door het geloof heeft Noach. Dat is ook Hebreeën 11. Zie? Geloven is iets waarnemen, dat wil zeggen horen en aanvaarden. Dus, de welke gij niet gezien hebt en lief hebt, in de welke gij nu, hoewel niet ziende, maar gelovende, logische wijze. Als je hem niet gezien hebt, dan kan het alleen geloof zijn. Want iemand die je helemaal niet kent en waarvan je niet gehoord hebt, ja, die kan je niet liefhebben. Dat is non-existent, dat bestaat niet. Dus ja, dan moet, als het niet gezien is, dan moet het gehoord zijn. Dan is het dus een kwestie van geloof. Dus de welke gij niet gezien hebt en lief hebt. En dus in gelovende u verheugt. Als je de parallel ziet, dan zie je dat dat liefhebben in de tweede zin, in het parallelisme, vervangen wordt door verheugen. Het liefhebben is verheugen. Niet zien, maar wel liefhebben, geloven en verheugen. Kortom, het liefhebben van Jezus Christus brengt dus blijkbaar verheuging met zich mee. Hebben jullie? Dat is meestal voor de zogeheten evangelische christenen geen nieuws. Toch? Verbijt u in Jezus uw Heer, ja. Het heet verheugd met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Nou ja, daar leidt het toe. Dat is de uitwerking van het woord Gods. Of had ik moeten zeggen, de uitwerking van het evangelie van Christus in de gelovigen. Daar waar wij de Heer kennen en hem dienen, brengt dat blijdschap met zich mee. Dat kan nooit anders zijn. Dat is de ervaring die Petrus hier naar voren brengt. En dan zegt hij er nog bij dat men zodoende bezig is te verkrijgen. Ik vind het altijd jammer dat die onvoltooide deelwoorden moeten toegelicht worden in het Nederlands. In het Engels hoeft dat niet. Vers 9, verkrijgende het doel, het eind. Want het einde in de Statenvertaling, nou ja, in het Grieks en ook in het Hebreeuws trouwens, het einde is het doel dat bereikt zou moeten worden. Verkrijgende het doeleinde, dat is een goed Nederlands woord, al zijn het twee. Verkrijgende het doel van uw geloof. Het gaat uiteraard over dat geloof in de tijd dat wij hem niet zien. Het gaat om geloof nu, terwijl we hem niet zien. Nu zien wij nog niet, enzovoort. Het is de samenvatting in een paar woorden. Ik vind het heel knap trouwens van Petrus hoor. Maar het is de samenvatting in een paar woorden van een belangrijk aspect van heel de Hebreeënbrief. Namelijk, wij zien de Heer niet, Nog niet. Maar intussen leven wij uit geloof. Dat wil zeggen niet uit de werken der wet, oude verbond. Maar uit geloof. Vandaar die laatste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Van het leerstellige deel heb je dan al lang gehad. Dat is namelijk hoofdstuk 11 en 12. En in zekere opzicht hoofdstuk 13. Die samenvatten wat dat is, leven uit geloof. Dat vind je aan het eind van hoofdstuk 10 al. Als er staat dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. En Paulus zegt, en wij sluiten ons daarbij aan. Dat is wat de bedoeling is. En als je dan vraagt, maar wat is dan leven uit geloof? Dan volgt hoofdstuk 11, het geloof. Eerst de definitie, of althans een beschrijving van de werking van geloof. Dat is het eigenlijk. Meer dan een definitie. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En nog een vaste grond voor zaken die men nog niet ziet. En dat het nog niet is, dat blijkt uit wat er nou verder volgt. Want door het geloof is Abel en door het geloof is Henoch. En door het geloof is Abraham en door het geloof is Sarah. En Noach ben ik weer vergeten. Het gaat allemaal dat de Heer gesproken heeft over iets toekomstig. En die allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar die hebben ze veel verder gezien, aanschouwd en omhelst enzovoorts. En hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Dat is samenvattend Hebreeën hoofdstuk 11. Leven uit geloof. Zie? Dat is de strekking van de Hebreeënbrief. Niet uit de werken der wet, maar onder het nieuwe verbond. Levend uit geloof. Geloof in namelijk wat de hoge priester van het nieuwe verbond ons vertoont. Of laat zien. Of waarin hij ons leidt. Want de hoge priester, wel degelijk per definitie, is verantwoordelijk voor de bediening van het woord van God. Heb je dat? Dat is wat de hoge priester doet. Daarom, ongelovigen hebben geen hoge priester. Die hebben ze ook niet nodig, is nergens voor. De hoge priester is de hoge priester van zijn volk. Van zijn huis, en dat zijn wij, zegt de Hebreeënbrief. En de hoge priester spreekt in onze dagen. Dat is vers 1 van Hebreeën, van heel de Hebreeënbrief. Vers 1. Valt me de deur in huis. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Tot wat? Tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waar gaat de brief over? Dus, verkrijgende het doel van uw geloof impliceert dus de wandel. Nu, geloof terwijl wij nog niet zien. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, schrijft Paulus ergens. Naar ik meen. Verkrijgende het doel van uw geloof. Wat is dan het doel van uw geloof? Waar moet het toe leiden? Nou, tot de zaligheid der zielen, staat er achter. Heb je dat? Het doel van uw geloof, de zaligheid der zielen. En dat staat in appositie, dat wil zeggen, dat woord namelijk staat er niet eens tussen. Het staat aan elkaar geplakt, het doel van uw geloof, de zaligheid der zielen. Dat betekent, het een is het ander en het ander is het een. Als u nog zo'n voorbeeld wil hebben, dan krijgt u dat uit Romeinen hoofdstuk 8. Want daar staat dat wij in hopen zijn zalig geworden. Romeinen hoofdstuk 8. En wij hebben de eerstelingen des geestes, of zijn dat. Wij zuchten in onszelf, vers 23 van Romeinen 8. Verwachtende de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Dan heb je dezelfde taalkundige constructie ook. Hier hebben de vertalers dus ook het woord namelijk tussengevoegd. Dat is niet verkeerd, maar ik vind het altijd jammer, omdat het eigenlijk de zin verzwakt. Hoe meer woorden je gebruikt om iets te zeggen, hoe zwakker de woorden en de zinnen worden. Soms moet dat, maar toe maar. Vandaar dat ik me vrij voel om die ook weer weg te laten. Terug dan in 1 Petrus 1 vers 9. Verkrijgende het doel, het einde van uw geloof, daar zijn we mee bezig. Terwijl wij hem niet zien, maar hem wel lief hebben. Terwijl wij kortom geloven in het woord van Christus. Terwijl wij dat doen, zijn wij verkrijgende het einde, het doel van ons geloof. Namelijk, wij zijn verkrijgende de zaligheid der zielen. En wat dat dan is, nou ja, daar staat er een achter van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. Met andere woorden, als u vraagt wat is die zaligheid, dan bent u een goed gezelschap. Want alleen wij struikelen toch over het begrip zaligheid en over het woord ziel. En met die twee samen komen we er niet meer uit. Wij wel, mag ik hopen. Ja. In de eerste plaats zouden wij begrijpen dat zaligheid de aanduiding is, in Bijbelse context althans, is het de aanduiding van alles wat God geeft, wat het ook wezen mogen. Zaligheid, andere vertalingen zullen wel hebben iets als behoudenis of iets dergelijks, redding, verlossing, maakt niet uit, het zijn toch verschillende woorden ter aanduiding van hetzelfde. Dat is de zaligheid. Alleen hebben we daarna het probleem met het woord ziel. Omdat wij het woord ziel niet meer goed kennen. En eigenlijk, ik zou eigenlijk niet weten waarom. Dat is, ja, dat komt eigenlijk door slordige vertalingen enzovoort. En door een slordig woordgebruik. Vandaar dat ik altijd, daar kritisch op ben. Op het gebruik van de juiste termen. Omdat je anders de deur openzet voor allerlei misverstanden. Dezelfde Hebreeënbrief die ik net citeerde. Die zegt in vers 4, in hoofdstuk 4, sorry. Dat het woord Gods, vers 12, dat het woord Gods is levend en krachtig, even sterk leven dus, het woord van God. En scherp snijdende door enig tweesnijdend zwaard, en het gaat door tot de verdeling der zielen des geestes. En de samenvoegselen en des merks, en u begrijpt samenvoegselen en merks, dat zijn ook verschillende dingen. En geest en samenvoegsel en merk zijn drie verschillende dingen. En als je dus hebt ziel en geest en samenvoegsel en merk, heb je dus vier verschillende dingen. Het gaat maar om de eerste twee. Dat ziel en geest verschillende dingen zijn. Heb je dat nog? Geest is het totaal onzinnelijke. Het ontastbare. Het abstracte. En ziel is misschien niet het tastbare, maar zo abstract is het nou ook weer niet. Want ziel is gewoon de mens. Het is in de Statenvertaling, andere vertalingen moet je er helemaal niet bij hebben, want dan wordt het alleen maar ingewikkelder van. Hè? Ik ga het ook niet opnieuw vertalen. Ik zal wel wijzer wezen. Dan krijg je nog meer verwarring. Dat kan niet missen. In de Bijbel, het woord dat met ziel vertaald wordt in de Statenvertaling, is het Hebreeuwse nefesh. En het is het in het Nieuwe Testament het Griekse psyche. Ons woord psyche. Dat is geen Nederlands, dat is Grieks. En allebei die woorden betekenen gewoon leven. Een leven. Een ding dus. Het leven. En dat is het dan. En daarmee kun je dus gewoon een mens aanduiden. Hij is een leven. Toch? Oké, een levenswandel. Maar daar heb je weer, dat is net zoiets als een doeleind. Dat zijn twee woorden om zeker te maken dat men begrijpt wat het betekent. Maar het is twee keer hetzelfde. Of een, wat dacht hij van een verzoend deksel? Dat is twee keer de vertaling van hetzelfde woord. Eén keer met verzoenen en één keer met bedekken. Zo is het. En de mens, wel, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. Vandaar dat we aan de aardbodem vastzitten en daaruit moeten leven. En tot de aardbodem wederkeren, want we zijn aards enzovoort. Maar God blies in hem geest. Oké, adem. Neshima, vooruit. Maar God blies in hem de geest der levens. Niet des levens, maar der levens. Want dat staat in... dat doet er nou ook verder niet toe. En alzo... En er staat niet, alzo kreeg de mens een levende ziel. Want dat kreeg hij niet. Hij kreeg Neshima, hij kreeg geest. Alzo werd de mens... Een levende ziel. Heb je dat nog? Waarom staat er niet gewoon... alzo werd de mens levend? Waarom staat er... alzo werd de mens een levende ziel? Je hebt namelijk ook... Er bestaan namelijk ook dode zielen. Dat is iets moeilijker... Maar die kun je in de Statenvertaling niet terugvinden. Tenminste, het is lang geleden dat ik dat heb nagekeken... maar ik herinner me niet dat ik dat ben tegengekomen. Dode zielen. In het Nederlands, Statenvertaling. Maar wel in het Hebreeuws hoor. Alleen dan hebben de vertalers het vertaald met dood lichaam. Omdat ze ook niet wisten wat een ziel was. Of althans het beter vonden, dat kan... Ook natuurlijk beter vonden om dat woord dan toch maar niet te gebruiken. Want sinds de... waar hebben we het over? Sinds de renaissance... Zijn er nog Fransen in de zaal? Sinds de renaissance hebben wij weer de Griekse filosofen ontdekt enzovoorts. En daar wordt geleerd dat de ziel onsterfelijk is. En daar wordt dus ook over gefilosofeerd. En als je het aan een christen vraagt, aan iemand die zich christen noemt, hoe dat zit, dan zegt hij, ja, de ziel is onsterfelijk.
De ziel is van zichzelf.
Maar de Bijbel zegt, nee, de ziel is sterfelijk, sterker nog, de ziel die zonder zal sterven, staat er. Echt eerlijk gezegd ligt de klemtoon in dat vers ergens anders. De ziel die zondigt. Staat er. Zal sterven. Dat is. Nee, dat is in Ezekiel. Maar dat, goed, die zoek ik nou niet op. Maar goed, ik kan bij Genesis blijven. Alzo werd de mens een levende ziel. En tot die levende ziel werd gezegd dat hij in zijn leven bepaalde dingen niet moest doen. Want, zei de Heer, als je van die boom eet, dan zult gij. Wie? Die levende ziel. Dan zult gij. Stervende sterven. Vertaald met de dood sterven. Ja, ik weet niet of je het leven ook kunt sterven. Dus ik vind het nog altijd een rare formulering. In plaats van dat men die stijlfiguur nou introduceert naar het Nederlands. Waarbij je als iets beklemtoond wil hebben. Het woord herhaalt gewoon. Beslotte, ze hebben mij geleerd over het aalang, aalang enzovoorts. Over het... Het aalang, aalang. Ik geloof dat er komt een liedje voor in het Maleis over het lange gras enzovoort. Aalang is gras en aalang, aalang, dat is dan weer lang gras. Hè? Dat is gewoon groot gras. Ik gebruik het woord twee keer. En stervende sterven, ja, dat is twee keer. Of verbergende verbergen. Deuteronomium. Ja, dat is met grote nadruk, zeker, helemaal en volledig enzovoorts. Dus tot de ziel die zon, tot de ziel werd levende ziel werd gezegd, nou staat een levende ziel. En tot de levende ziel wordt gezegd, en die gedaan van eet zult gij de dood sterven. De ziel is dus sterfelijk. Dat is één ding. Daarom past het niet meer in ons westerse jargon en onze westerse taal. Want we hebben via de Grieken het woord psyche aangeleverd gekregen. En we hebben geleerd dat de mens die leren dat de mens onsterfelijk is, of dat de ziel onsterfelijk is. Dat klopt niet. Dat is niet waar. Bovendien hebben we daarmee het onderscheid tussen geest en ziel ook verward. En dat is tot heden de situatie in onze Nederlandse taal. Als je geestelijk gestoord bent, dan moet je naar een zielenknijper. Een zielenknijper. Een zielenknijper. Een psycholoog. Een viroloog. Als je geestelijk is. Nee, dan moet je naar, een pneumoloog of zoiets moet je dan. Toch? Dat is een ander ding. Geest en ziel is niet hetzelfde. Geest is nog het denken van de mens. Nog net. Maar ziel is zijn praktische leven. Dat kun je ook niet vastpakken. Ik gebruik altijd hetzelfde voorbeeld. Ziel kun je niet fotograferen. Maar je kunt het wel filmen. Heb je dit? Het is wel degelijk wat. Je kunt het ook vastleggen op een of andere manier. En toch is het onzienlijk. En toch, ja, het is gewoon het praktische leven. Maar zo staat het ook gewoon in je Nederlandse woordenboeken. Weet je het Nederlands woordenboek wat het is? Die hadden wij vroeger op school. Toen we nog geen computer hadden, zal ik maar zeggen. Een woordenboek, daar staat dat gewoon in. Over zielen en dat het nog gebruikt wordt in bepaalde Nederlandse uitdrukkingen. Een gemeente van zoveel zielen. Dat zijn gewoon levende mensen hoor. De burgemeester is burgemeester van een gemeente van zoveel zielen, heet dat dan. Er zijn inwoners, zijn levende, actieve mensen. Dat is wat ziel is. De zielzorg houdt zich inderdaad bezig met de praktische, met de buitenkant, met het praktische leven van de mens, was de bedoeling. Daarom heet het ook psyche, leven. En de zaligheid der zielen, dat is de zaligheid, de verlossing, de behoudenis van het praktische leven. In dit geval van de gelovigen uiteraard. Ja, ik doe net of u het nooit gehoord hebt. Maar ik weet dat u dat wel eens gehoord hebt. En ik schaam ook dat ik het hier sta uit te leggen, uitgebreid. Want u weet het allemaal al natuurlijk. Maar ja, hier komt de uitdrukking voor. Ik moet het hier bespreken. Er zit niks anders op. Verkrijgen het doel van Hugo. Waarom moeten wij hier uit het geloof leven? Waarom moeten wij hier lijden met Christus? Onderweg naar die heerlijkheid, Romeinen 8. Waarom wordt ons geloof verzocht dan wel beproefd? Enzovoort. Waar is dat allemaal voor nodig? Nou, dat is vanwege de zaligheid van de ziel. Van die praktische leven. Want de zaligheid, de verlossing, de behoudenis bestaat nou eenmaal uit drieën. Uit drie fasen. Het is één ding, maar het bestaat uit drieën. Het is naar geest, ziel en lichaam. En geest, dat is verlossing, zaligheid naar de geest. Daaraan hebben we deel gekregen toen wij werden wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. Want dat heet in Johannes 1 uit God geboren zijn. En in Johannes 3... heet het niet alleen wedergeboren zijn, maar heet het ook uitdrukkelijk uit de geest geboren zijn. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Waaruit je meteen ziet dat wij de geest hebben ontvangen toen wij wedergeboren werden. Door de opstanding van Christus. En dat betekent tegelijkertijd dat de apostelen dus inderdaad de geest ontvingen op eerste paasdag en niet op eerste pinksterdag. Omdat de eerste Pinksterdag die geest vaardig werd over hen en zich manifesteerde. Dat is nodig ook, want geest kan niet waargenomen worden. En hoe weet je dan of God zijn geest heeft uitgestort? Nou, via de daarbij behorende tekenen die dan ook geleverd werden op de eerste Pinksterdag. En dat staat er ook bij. dat het gaat om dingen die eerder hadden plaatsgevonden, maar die gij nu ziet en hoort. Heb je dat nog? Als je wedergeboren bent, heb je de geest ontvangen. Dat is gewoon dat nieuwe leven. Nou ja, ongewoon. Dat is dat nieuwe leven wat de Heer ons gegeven heeft. Dat is door wedergeboorte hebben we daaraan deel gekregen. Of anders, we hebben daaraan deel gekregen. En dat heet wedergeboorte. Dat is zaligheid naar de geest dus. Maar dat verandert nog niks aan onze levenswandel. Dat komt daarna pas. Dat is de vraag, wat moeten wij er nou mee? En dat vind je in principe in alle brieven terug. Namelijk dat wij zouden, ik blijf maar even bij de Romeinenbrief gemakshalve, wij zouden onze lichaamsdelen, onze leden, ons lichaam, zouden wij stellen tot wapenen der gerechtigheid. Want dat is de genade geeft Gods, het eeuwige leven te leven. Zie? En we zouden dit leven onder de wet, Romeinen 7, of onder de heerschappij, slavernij, heerschappij van de wet, maar we zouden leven onder de leiding van de Heilige Geest. Dat heb ik meteen besproken in 3 zinnetjes, 3 hoofdstukken, Romeinen 6, 7 en 8. Romeinen 6, niet langer leven onder de heerschappij van de zonde, maar uw lichaam stellen tot wapenen der gerechtigheid. De gerechtigheid te dienen in plaats van de zonde. Romeinen 7, we zijn niet onder de wet, want we zijn der wet gestorven. Dus dat zouden we ook niet doen. Maar in tegendeel, wij zouden ons laten leiden door de Heilige Geest. Dat is hoofdstuk 8. En die leidt ons naar onze zoonstelling. En terwijl dat gebeurt, zijn we dus bezig te verkrijgen het einde van ons geloof. Namelijk de zoonstelling. Toch? Namelijk de zaligheid der zielen. Of moet ik het korter doen en niet ingewikkeld die dingen erbij halen? Oké. Verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Nou ja, dat is dus in de praktijk die onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel uit vers 4. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Ik bedoel, dat is het verhaal. We zijn onderweg naar erfenis, een levend geloof. Toch? Wedergeboren tot, een levende hoop. Wedergeboren tot een levende hoop. Nou, dat is dit. Dat is de ziel. Dat is onze praktische levenswandel. Onderweg naar die erfenis. Maar het heet hier in vers 9 de zaligheid van de ziel. De behoudenis van ons praktische leven. Je kan je toch voorstellen, nou, je hebt twee mensen. De een die komt tot geloof en zegt, nou, dat is mooi, dan heb ik de eindstreep bereikt en er kan mij niks meer gebeuren. En als ik doodga, dan ben ik in de hemel of ga ik naar de hemel of wat dan. Zoiets dan, hè? En je hebt een ander die komt tot geloof en die geeft zijn leven aan de Heer Jezus. Nadert tot de troon der genade en zegt, Heer, hier ben ik om uw wil te doen, zeg maar. En die doet dat dan enzovoorts. En die leert door de verandering van denken te verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn. Dit is Romeinen 12. Nou ja, waaruit ik citeer dan. En die leeft dan nog een paar jaar en dan, wat denkt u, dat het als ze voor de rechterstoel van Christus staan, dat het gelijk eindigt? Dat kan toch niet? Die ene moet loon krijgen naar werken. En die ander ook, maar die krijgt dus niks, want die werken zijn er niet. En als het loon al klaar lag, nou, dan heeft hij gemist, zal ik maar zeggen. Dan heeft hij verloren hetgeen hij had moeten of kunnen bearbeiden. En geeft het dan maar aan die anderen. Dat is uit de gelijkenis komt dat, hè, dit idee. Zie je? Geeft dat ene pond, dat is het ene pond toch? Geeft u maar aan die ene die 10 pond had. Of zoiets. Is dat natuurlijk. En daarom worden wij in al die brieven Ik doe niet eens moeite om daar schriftgedeelte bij te lezen. Waarom? Ze gaan daar allemaal over. In al die brieven worden wij opgeroepen om trouw te zijn aan de Heer en zijn beloften. Omdat dat inderdaad wat uitwerkt voor ons loon dat we in de toekomst zullen ontvangen. Je moet er toch niet aan denken dat je leven op aarde, nadat je tot geloof kwam, zal ik maar zeggen, als christen, dus dat dat ijdel is geweest, dat het helemaal niks heeft betekend voor de Heer niet enzovoort, dat de Heer niks heeft kunnen doen in onze levens, omdat we zeiden, nou ja, dat komt later wel, ik leef nou nog hier en nu, ik heb hier nog de, enzovoorts. Er zijn er zelfs die echt denken, oprecht denken, weten ze veel, dat de Heer er is om dit oude leven in stand te houden of van de voorzien van alles wat nodig is. Ze hebben er altijd bijbelteksten voor natuurlijk. Die bestemd zijn voor mensen die leven uit geloof, maar die zij toepassen op hun leven in ongeloof. In eigen kracht en hopen dat de Heer hen daar een handje bij helpt. Zo van de Heer zal voorzien. Oh ja. Nou, echt niet voor iedereen hoor. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Oh ja. Alleen voor degene die hem lief hebben, staat er. Alleen staat er niet bij, maar er staat. Degene die hem. Waar staat dan? Romeinen 6. Dat is nadat eerst gezegd is dat men zijn ledematen, zijn leden zou stellen tot wapenen der gerechtigheid enzovoort. De Heer doet alle dingen medewerpen ten goede. Of is het Romeinen 8? Dat is een bladzijde omslaan. Maar dat is dus als men zich heeft laten leiden door de geest. Hem liefhebben. Zie? Enzovoorts. Kortom, zaligheid van de ziel. Dat is een begrip dat wij zijn kwijtgeraakt. In de eerste plaats omdat wij begrip zaligheid beperkt hebben tot wedergeboorte als zodanig. Zo van, men is toch al zalig. Nou ja, er komt een hele andere problematiek komt daar nog uit. Dat is de vraag of iemand die behouden is, al zalig is, dus alsnog kan verloren gaan, dat wel zijn zaligheid kan kwijtraken. Of dat kan. Daar kun je wel een tekst voor vinden, ja, dat kan. Daar wordt zelfs gesproken over een broeder die door onze vrijheid verloren gaat en zo. Dan raakt hij toch wat kwijt, of niet dan? Jawel, maar niet de geest, maar de ziel. Dit zijn wedergeboorte als zodanig, maar wel zijn loon. Heb je dat? Want het begrip behoudenis wordt toegepast op die drie. Ook op het lichaam namelijk. Dat is namelijk in de opstanding, om zo te zeggen. En dat heeft rechtstreeks te maken met het verkrijgen van loon, overigens. Maar het zijn drie fasen. Waar het gaat om de zaligheid der zielen, ik durf bijna niet, maar ik ga het toch doen. Wij hebben nogal wat schriftplaatsen waar daarover gesproken wordt. Namelijk, ik probeer het echt snel te doen. Matthäus 10, vers 28. Je zou die teksten in eigen tempo wat langzamer moeten nazoeken. Daarom som ik ze alleen maar op. Matthäus 10, vers 28. Vreest voor degene die de ziel kunnen doden. Het staat gewoon dat de ziel kan sterven dus. Voor degene die de ziel kunnen doden en die ziel kunnen verderven. En er wordt gesproken over het verderven van de ziel in de hel. Dan heb je Matthäus 16, vers 26, waar sprake is over dat iemand schade kan lijden aan zijn ziel. Maar er is ook sprake van lossing van zijn ziel. Dan wel verlossing. Dat is Matthäus 16. Dan heb je Marcus 8, vers 36. Gaat eveneens over schade lijden aan de ziel. En Lucas 12, vers 20. Waar uw ziel van u kan afgeëist worden. Waarbij je maar weer ziet dat ziel gewoon leven is. Hè? Het praktische leven. Dan hebben wij, of althans hebben wij, ik noem Handelingen 3, vers 23. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Zodat je ziet dat de ziel kan sterven. Het is ontleend aan Deuteronomium 18. Waar sprake is van een profeet als Mozes. Die zal u alle dingen verkondigen enzovoorts. En maar er staat ook bij dat iemand die naar die profeet niet hoort, die zal uitgeroeid worden. Alle ziel. Dat is dus de praktische, levende mens. We hebben ook in Hebreeën 6 een anker voor de ziel. Want de ziel is gewoon de levende mens. En het praktische leven van de mens wordt sinds mensenheugenis vergeleken met een bootje op zee. Wat alle kanten op gaat. Zal ik maar zeggen, woeste baren der levenszee enzovoorts. En daar heb je een anker bij nodig voor de stabiliteit, heeft men mij verzekerd. En we hebben het anker der ziel, dat ingaat tot achter het voorhangsel. Anker is het beeld van geloof natuurlijk, ontleend aan die versen daar in Hebreeën 6. Maar het is het praktische leven, dat is wat het is. Dan hebben we Hebreeën 10. Dat heb ik er straks aangehaald in het voorbijgaan. Ik zei, het leerstellige deel van de Hebreeënbrief eindigt met hoofdstuk 10. Feitelijk. Waarbij twee keer, één keer aan het eind van hoofdstuk 4 en één keer in het hoofdstuk 10, gekomen wordt tot de climax van het geheel. Het wordt twee keer uiteengezet, min of meer. Langs twee verschillende lijnen. En het eindigt allebei dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, hoofdstuk 4 aan het eind. Of met vrijmoedigheid zouden ingaan op een verse en levende weg naar die hoge priester. En dat is Hebreeën 10, vers 19 en verder. En dan een soort afsluiting over dat als je dat niet doet, als je niet ingaat op die verse en levende weg, als je niet nadert tot de troon der genade, dan blijft er slechts over een, vers 27, een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Daar wordt gesproken over een oordeel over wedergeboren mensen die niet ingegaan zijn tot de troon der genade op een verse en levende weg en die dus de onderlinge bijeenkomst hebben nagelaten. Want de onderlinge bijeenkomst, dat is hier vers 25, dat is de locatie waar wij elkaar ontmoeten, dat is bij de troon der genade. Dat is bij de hoge priester. Want, ja, het naderen tot de troon der genade, het komen tot de hoge priester, wil niet zeggen dat je daarmee wedergeboren wordt. Je moet al wedergeboren zijn, anders kan je niet eens naderen tot de hoge priester. Als je niet hoort tot het volk van God, dan heb je geen hoge priester. Dus je moet eerst tot het volk van God behoren. En daarna blijkt dat je een hoge priester hebt. Maar daar kun je ook gewoon niks van aantrekken. En het laten voor wat het is. Oké, je bent een heiden, een Moabitische zal ik maar zeggen, of zoiets. Je bent in ieder geval geen Israëliet. En je gaat naar Israël, je laat je naar binnen smokkelen of zo. Of je doet een beroep op Schengen, of waar je maar een beroep op doet, zal ik maar zeggen. En je komt gewoon Israël binnen. En als ze je aanhouden als illegaal, dan zeg je nee, maar uw God is mijn God en uw volk is mijn God. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, dan is dat oké. En dan moet je hier je handtekening zetten, dan hoor je bij Israël. Ja, maar dan... Dat is één ding. Het andere is dat je je ook nog meldt bij... Had ook de koning kunnen zijn, de hoge priester... Maar bij het hoofd van staat om te zeggen, nou, daar ben ik dan. Ik hoor bij dit volk en wat is mijn plaats in dit volk? Wat kan ik voor mijn volk betekenen? Wat zei de man ook weer, dat was de Amerikaanse president. Vraag niet wat het land voor u kan doen, maar vraag wat u kunt doen voor het land. Wie was dat? Was dat Kennedy? Nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet meer wie het was, maar ik vond het wel een goeie eigenlijk. Zo is het maar net. Wij worden geacht ons te melden bij de Heer. En meer smal exact bijbels is het gewoon het beeld van... iemand wordt geboren in de geslachtslijn van Aaron. En dus hij wordt geboren als priester. En dat betekent dat hij na verloop van tijd geacht wordt zich te melden... bij de hoge priester, niet om te vragen, mag ik ook priester worden? Maar met de mededeling, ik ben priester. En dus u bent de baas, zeg maar wat ik doen moet. Voor het praktiseren van de positie waarin zo iemand door geboorte terecht is gekomen. En wij, door wedergeboorte... komen terecht in die priesterlijke familie. Wij ontvangen het leven van de hoge priester, van Christus namelijk. En dus worden wij geacht ons bij hem te melden. En dan zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Heb je die? Dat is het. En dus de uiteenzetting van de Hebreeënbrief echt. Want dat staat in alle handboeken. Het is geschreven ter correctie van al die... men noemt het gewoon het judaïserende christenen... die menen dat zonder de wet moesten leven. En de Hebreeënbrief zet dan uiteindelijk dat dat niet de bedoeling is... maar dat men zou leven onder het nieuwe verbond. Die keuze moeten ze dus alsnog maken... en die verse en levende weg moeten ze alsnog gaan. Want de brief is zeker geen oproep aan ongelovige mensen... om tot geloof te komen. Daar gaat het niet over. Het is een oproep aan gelovige mensen... om uit het geloof te gaan leven. Waarom zou dat moeten? Ach... Waarom zou ik dat doen? Omdat het loon met zich meebrengt. En daarmee eindigt dus hoofdstuk 10. Hier, Hebreeën 10. Het brengt namelijk met zich mee. Einde van vers 34. Een beter en blijvend goed in de hemel. Beter en blijvend goed in de hemel. Hemelse positie en erfenis. Vers 35, het brengt met zich mee vergelding des loons, of vergelding namelijk loon. En het brengt met zich mee de beloftenis dat wel beloofd is. Dat is uiteraard de levende hoop, de onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Want het is de bedoeling, vers 38, niet dat de onrechtvaardige uit het geloof zou leven. De bedoeling was dat de onrechtvaardige door geloof, van mijn part uit geloof, tot leven zou komen. Maar dat is niet wat de apostel aanhaalt of citeert of zegt. Hij zegt, de rechtvaardige, als je één keer gerechtvaardigd bent... Zo was de bedoeling uit het geloof, en uit wil zeggen op grond van, uit het geloof leven. Uit het geloof. En geloof, daar ligt de klemtoon dus op. Dat blijkt, want daarom door die klemtoon wordt gelegd door het hele volgende hoofdstuk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Alles geciteerd uit Habakkuk 2. Die uitdrukking, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wie zich onttrekt, daar heeft hij geen behagen in. En dan afsluitend, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Wat lazen we net, hoorden we net over ziel verderven in de hel en zo. Hè? Maar zijn niet degene die zich onttrekken aan leven uit geloof ten verderve. Maar wij zijn van degene die geloven tot zaligheid. Nou ja, behouding staat er. Tot behouding der ziel. Dat wil zeggen van het praktische leven. En daarna is natuurlijk de vraag, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wat moeten we dan doen? Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Vroegen ze, Handelingen 2. Nou, hier staat dan hoe dat is. Het geloof is de basis voor onze toekomstverwachting. Want dat is eigenlijk de strekking van vers 11. Een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Het is gezegd, we hebben het gehoord, we hebben het aanvaard. Dat is onze toekomst, daar zien we naar uit. En als dat reëel is, als we er echt vertrouwen in hebben, dan doen wij, dan handelen wij in overeenstemming met die belofte Gods. Als God gezegd heeft dat hij een zondvloed zou brengen, een tsunami in goed Nederlands. Het heet een zondvloed hoor. Maar als God zegt dat hij een zondvloed zou brengen over de wereld en dat Noach beter maar een boot kan gaan bouwen van zo lang en zo breed en zo hoog, dan kun je het beter maar doen, Noach. En dat deed hij ook. Door het geloof heeft Noach enzovoort. Omdat hij geloofde in wat God gesproken had over de toekomst, want daar spreekt God over. Zie? Vandaar dat geloof altijd leidt tot een levende hoop. Het gaat altijd over de toekomst. God spreekt over de toekomst. Wat hij zou doen. En daar gaat het dan vervolgens over. Tot behouding van ons praktische leven. Hij had het ook niet kunnen doen. Die boot bouwen. Dat was ook iets wat Abraham niet had kunnen doen. Maar hij heeft het toch gedaan. En zie daar. Toen werd er alsnog een jongen geboren, zal ik maar zeggen. Dus, maar het gaat om, ja, het gaat om, dat staat er toch, door het geloof heeft Abraham eerst, maar daarna staat er ook door het geloof heeft Sarah. Dus ik ben wel degelijk correct. Het zijn dingen die, nou ja, die woorden Gods, die uitwerking hadden in hun praktische leven. Zie? En van Mozes wordt gezegd in vers 24... Door het geloof heeft Mozes, inmiddels groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. De overweging van Mozes was, kan me beter doen wat de Heer me gezegd heeft, met alle ellende die daarbij hoort, want daarvoor zal ik gecompenseerd worden. Hij zag op de vergelding des loons. Zat er niet, maar het is een triest verhaal over Mozes. Toch? Ja. Ja. Etcetera. Maar het gaat dus inderdaad over behouding der ziel. Van het praktische leven. En sommigen vinden dat geen blijde boodschap. Maar ik zeg er altijd bij, ik kan het niet nalaten. Ik zeg er altijd bij, het is een geweldige blijde boodschap. Ik moet er niet aan denken dat je hier als christen op aarde leeft. Sinds mijn negende, dus dat is nu meer dan 70 jaar. Dat ik bewust tot geloof kwam. Althans, dat is, ja, zo is dat. En dat je dan al die tijd, ja, je bent een kind van God, daar ben je heel blij mee. En als je dan doodgaat, kom je goed terecht. Ja, wat moet je met de tussenin dan allemaal doen? Wat betekent het dan? Het heeft allemaal geen zin dus. Dan ben je net als de hele wereld. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Maar godzijdank niet. Hij heeft ons een plaats gegeven in zijn werk, in zijn plan. En daar zullen wij voor beloond worden, ja. De volgende tekst die ik noem in deze opsomming is Jacobus, onvermijdelijk. Jacobus hoofdstuk 1. Waar Jacobus inderdaad ook spreekt over verzoeking, vers 2. En de volgende zin is het woord vervangen door beproeving. Dat heb ik u voorgehouden in de tijd. Precies zoals Petrus dat doet en Paulus in Romeinen. Maar hij spreekt tot wedergeboren mensen, uiteraard. Dat zegt hij namelijk ook in vers 18... Overigens is dit het gedeelte waar Jacobus zegt: God verzoekt niemand. Dat is in vers 13. Maar in vers 18 zegt hij: naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat is onze wedergeboorte. Hij heeft ons gebaard. Dat wil zeggen, dit wordt gesproken tot en over wedergeboren mensen. Door het woord der waarheid, Petrus noemt het verderop in 1 Petrus 1 het zaad der wedergeboorte. Door het woord der waarheid, met als doel dat wij zouden zijn, was de bedoeling, eerstelingen zijn er schepselen. Een eerstelingen is het alternatief voor eerstgeborenen. Er valt weinig aan uit te leggen. Eersteling, dat is het woord dat gebruikt wordt voor wat gebaard wordt. En het woord eerstgeborene wordt gebruikt voor dat wat geboren dan wel gebaard wordt. Eersteling wordt gebruikt voor de vrucht van de oogst. Dat wordt niet gebaard. Graan is geen zoogdier, hè? Dus ja. Dus dat kun je niet eerstgeboorte noemen, dan heet het eersteling. Het gaat maar om dat eerste. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, eerstelingen. Inclusief dus aanstelling tot zonen en erfrecht. Alleen die termen worden niet door Jacobus gebruikt. Maar wel eerstelingen, zoals van Christus staat dat hij de eersteling is, degene die ontslapen zijn en de eerstgeborene van een nieuwe schepping en hoe dat maar heten mag. Hè? En of het nou eersteling is of eerstgeboorte, het wordt geacht gebracht te worden bij de Heer in de tempel, want de eerstgeborene dan wel de eerstelingen zijn voor de Heer. En wij, hij heeft ons gebaard opdat wij zouden zijn, was de bedoeling, eerstelingen zijn er schepselen. Dat heeft ook tot gevolg dat als men eerstgeborene eerstgeboorterecht zou ontvangen, dat men wandelt waardig de roeping waarmee men geroepen is. Dat gaat maar niet vanzelf, hè. Je kan ook zijn als Esau die om een spijs het eerstgeboorterecht weggaf, maar het was een bladzijde verder in de Hebreeënbrief. Dat was Hebreeën 12 inmiddels. Oh, de bedoeling is dat eerstgeboorterecht. En om die reden, mijn geliefde broeders, wedergeboren mensen namelijk, en ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken, traag tot toon enzovoort, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dan heb je dus letterlijk zaligheid van de ziel. Hoe dan? Door dat woord dat in ons geplant wordt, maar wij worden geacht te ontvangen. Dat planten kunnen wij waarschijnlijk niet, dat staat er ook niet, dat wij dat moeten doen. Wij moeten het met zachtmoedigheid ontvangen. En dan is het uiteraard de spreker die zijn woord in ons plant. En dat zou dan, of dat kan dan, onze zielen zalig maken. Niets anders kan onze zielen zalig maken. Dat kan alleen het inwonende woord. Vandaar het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Uit Colossense. En als het dan gaat over uw zielen zalig maken, en u vraagt zich af, wat betekent dat in de praktijk? Nou, het betekent in de praktijk, en zijt daders des woords. Dat wil zeggen, het woord in ons, voor zover het onze wandel zalig maakt, onze zielen dus, is dat doordat wij daders zijn van het woord. Dat wil zeggen, het woord in ons veroorzaakt daden die wij doen. Dat wil zeggen, dat is de motivering voor onze levenswandel. Zij daders des woords en niet alleen hoorders. Dat wil zeggen, eerst zijn we hoorders des woords. En daaruit zijn we wedergeboren. Maar het zou ook moeten worden daders des werks. Want zo luidt de uitdrukking in vers 25. Maar het heet dus hier ook voluit, dat is bij Petrus, zaligheid van de ziel. Kan die dan verloren gaan? Ja, als je alleen maar hoorder des woords bent, maar geen dader des woords of dader des werks. Als het niet uitwerkt in je praktische leven, is je praktische leven niks waard. Dan is dat verloren. Ijdel. Zo is het. Ik eindigde dit. Of ik zei er straks van, ja, sommigen beschouwen dat niet als een blijde boodschap. Maar het hele punt is natuurlijk dat als je leeft naar de mens, de oude mens, dan heet het ijdelheid. Kwelling des geestes. Wat slaat het op? Waar ben je mee bezig? Het leidt tot niks. En wat je tot stand brengt, gaat toch weer voorbij. Het betekent allemaal niks. En er verandert ook niks. Dat staat allemaal in de prediker. En daar wil je toch uit verlost worden uit zo'n wereld. Er zijn twee manieren om eruit verlost te worden. Het ene is zo snel mogelijk een eind aanmaken. Ja, toch? Een ander is je leven vullen met iets zinnigers. Kan dat dan? Ja, dat is onderdeel van onze behoudenis, onze zaligheid. Dat is de genade die God ons geeft. Niet alleen om kind van God te worden, maar ook nog om zoon van God te worden. Niet alleen zaligheid van de geest, in de zin van in de toekomst ga je naar de hemel of zoiets, maar inderdaad al in dit leven een zinnig bestaan hebben, en hetgeen dan leidt tot het loon naar werken dat daarop volgt, dat we in de hemel van de Heer zouden ontvangen, bij die zoonstelling. Daar gaat ook deze brief over. Je vindt een echootje daarvan in Jacobus 5 trouwens. Want in Jacobus 5 staat in het laatste vers: die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden. Een ziel, niet een geest. Nog een keer, vers 19 erbij. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, dat is dus te midden van de gelovigen, en hem iemand bekeert, u bijvoorbeeld bekeert hem, u brengt hem weer terug bij de waarheid en bij leven uit geloof enzovoorts. Indien hem iemand daarvan bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel, een praktisch leven dus, van die broeder, die gelovige, zal behouden. En daarmee menigte van missers, zonden, missers, zal bedekken. Strikt genomen, de dwaling van die weg, dat bestaat natuurlijk uit zonden. Want het is een afwijken van de waarheid, afwijken van het doel wat God zich gesteld heeft met iemands leven, met ons als gelovigen. Wanneer we ons daar niks van aantrekken, dat heet zonde. Dat heet een misser. Dat is ernaast zitten. En als iemand dus teruggebracht wordt in het goede spoor, heet dat. Ja, daarmee worden dus menigte der zonden bedekt. Met het Hebreeuwse jargon wat erachter steekt. Want bedekken is hetzelfde als verzoenen, weet u nog? Dan is het weggedaan. Zoiets. De tragiek van het vers is trouwens dat Hebreeën 6 zegt dat zoiets eigenlijk onmogelijk is. Nou ja, Paulus zegt daar, want ik neem aan dat het Paulus is, die zegt dan, ja, als ik zo iemand daarvan moet terughalen, ja, dat kan ik niet. Dus nou ga ik maar door. Dan trek ik me er verder niks van aan. Dat is Hebreeën 6 over indien iemand de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt heeft. Ik heb hem bijna. Hebreeën 6. Het is onmogelijk, 6 vers 4 van Hebreeën. Het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden. Kortom, het is onmogelijk degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. En er staat niet dat degenen die afvallig worden zich niet opnieuw kunnen bekeren. Maar Paulus zegt, ik zou niet weten hoe ik dat moet bewerkstelligen bij een ander. Zie? En zijn argumentatie hier is heel eenvoudig. Hij zegt, daar hou ik me dus ook niet mee bezig. Als iemand de dingen weet en gehoord heeft en gesmaakt heeft en ervaren heeft, ja, en iemand wordt afvallig, die keert zich daarvan af, ja, dan, ik laat me niet meeslepen en ik ga er niet achteraan, want dat is mijn bediening niet. En dat zei hij in de eerste verse van dit hoofdstuk, namelijk, als iemand dan per se kind wil blijven en melk wil blijven drinken, geen vaste spijs tot zich wil nemen, dan zegt hij, nou ja, dat is dan maar zo, maar wij gaan verder. En daarom nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren, enzovoorts. Want, en dan komt die zin, want het is onmogelijk, degene die, enzovoort. Dat gaat wis en waarachtig over wedergeboren mensen. Ze zijn tot geloof gekomen, maar ze willen kennelijk niet leven onder de heerschappij van de genade. Ze prefereren blijkbaar, nee, niet alleen het jodendom, maar ze prefereren blijkbaar wet in het algemeen. Eventueel de Joodse wet, maar daar gaat het niet specifiek over, denk ik. Ja, dan zijt gij van de genade vervallen. Maar dat zijn woorden die hij schrijft aan de gelaten. En volgens alle handboeken is het onderwerp van de gelatenbrief dezelfde als die van de Hebreeënbrief. Dan gericht tegen wat zij noemen judaïserende christenen. En waarom ze het judaïserend noemen? Omdat degenen die deze commentaren schrijven, die zijn dat zelf namelijk. Want gewoonlijk willen die zelf onder de wet leven. Dus ja, ik moet er dus bij grijnzen. Judaïserend. Ze bedoelen onder de Joodse wet brengend. Maar het is het niet. Het is onder de wet brengend in het algemeen. En niet specifiek de Joodse. Maar zij zelf leven onder de wet. Dat is nou eenmaal het probleem ervan. Maar goed. Maar je komt er niet meer tussen als iemand de waarheid kent. En daarna zegt, ja, maar dat blief ik niet. Of ik wil het anders. Of ik, nou ja. Wat moet je zo iemand nog zeggen dan? Het is zelfs de vraag of je zo tegen zo iemand nog zegt, nou dag, of je dat nog mag zeggen. Wees gegroet uit de tweede Johannesbrief. Ja, dat is nog maar de vraag. Of zeggen, het gaat je goed, of iets dergelijks. Vaar wel. Zo iemand vaart niet wel. Ja, dat is heel vervelend. Paulus schrijft aan Timotheus dat je daar ook geen ruzie mee moet maken. Misschien dat zo iemand nog eens een keer terugkomt op zijn wegen. Maar het is ook niet zo dat Timotheus erachteraan gestuurd wordt door Paulus, van dat hij er wat aan moet doen of zo. Zo gaat het. En laconiek zegt hij dan, ja, het geloof is niet aller. Dat wil zeggen, in allen, niet in allen, is die trouw, die volkomen overgave aan deze dingen. En dus, als je de kans toeziet iemand van die afgedwaaldes terug te brengen, die weten dan dat er een ziel, een praktisch leven zal behouden. Dat is dus ook behoudenis der ziel. Vervolgens zou ik in deze opsomming noemen 1 Petrus 1, vers 9. Dat is één bladzijde verder. Maar daar waren wij, verkrijgende het einde van het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En dan in vers 22... daar heb je een uitspraak die aardig overeenkomt met Jacobus 1, die we zojuist gelezen hebben. Dat was daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in je geplant wordt, het welke zielen kan zalig maken, in Jacobus 1. En hier in 1 Petrus 1, vers 22, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Hebben het dan uw zielen gereinigd. Dat is hetzelfde als leg dan af. Afgelegd hebben we uit Jacobus 1. En als Hebreeën 12, de eerste verse. Laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Maar daar komt het woord zielen niet voor. Dat heet de gewone loopbaan. Maar leg ze maar naast elkaar, die schriftplaatsen. Daar staat inhoudelijk precies hetzelfde. Reiniging van de ziel dus. In 1 Petrus 1. Dan hebben we 1 Petrus 2. Waar ik natuurlijk later ook op terug moet komen. Daar staat in vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid. Daar gaat hij weer. Hè? Leg dan af alle. Dat kun je dus zelf doen. Daar kies je voor in je praktische leven. Dingen waar je mee bezighoudt. Ja, verstandelijk. Maar ook met je handen en voeten bedoel ik. Hè? Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, newborn babes staat er dan in het Engels geloof ik. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, dat is het woord logikos, dat wil zeggen, het gaat over het woord. Ook het woord, maar door de vertaling van deze uitdrukking raken we het begrip woord kwijt, helaas. Daarom vul ik het even in, hè. Zijt zeer begeerig naar het woord betreffende de onvervalste melk, onvervalste woord van God, opdat gij door dezelfde, door dat woord, moogt opwassen. Dat is nog steeds hetzelfde als in Jacobus 1. Leg dan af, enzovoorts. En ontvangt met zachtmoedigheid dat woord dat in u geplant wordt. Het welke zielen kan zalig maken. En hier staat opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Maar als u stiekem een andere vertaling hebt meegenomen, dan staat erachter tot zaligheid. Alle latere vertalingen, nou dat weet ik niet, maar alle latere vertalingen die ik gezien heb, hoeveel dat er zijn? Dat weet ik niet meer. Die hebben inderdaad, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Dat het in de Statenvertaling niet staat, is omdat het in de Textus Receptus niet staat. En dat het daarin niet staat, is gewoon omdat iemand van die lui die die Bijbels moesten overschrijven ooit gedacht heeft: mensen zijn toch al zalig? Het zal wel een misverstand zijn. En dan verdwijnt zoiets. Maar het gaat om de zaligheid van de ziel. Ook hier staat, nieuwgeboren kindekens, dan ben je toch zalig? Ja, naar de geest. En daarna moet je opwassen tot zaligheid van de ziel. Het normale vervolg daarop. Dus er moet nog achterstaan tot zaligheid. En als je dan vraagt welke zaligheid, dan zeg ik dus die van de ziel. Hoe kom je daar nou bij? Nou, geleend uit 1 vers 9, een halve bladzijde hiervoor. Zie? Daar staat de volle uitdrukking. Dus opdat gij door de zalven moogt opwassen tot zaligheid der ziel. Dat heeft ook zijn vervolg overigens in... Ik moet even kijken of ik niks vergeet. Nee, heeft zijn vervolg in vers 11 en 12 van 1 Petrus 2... waar gesproken wordt over krijg voeren tegen de ziel. Vleeselijke begeerlijkheden van je krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Waar duidelijk mogen blijken dat het woord wandel hetzelfde betekent als de ziel. Of andersom dan. De ziel hetzelfde is als de wandel. Men zou namelijk die wandel eerlijk houden. Dat is in de praktijk de zaligheid van de ziel. In de praktijk, zei ik. En dan maken we maar meteen het rijtje even compleet. Dan hebben we 1 Petrus 3, vers 20. Waar sprake is van dat in de ark van Noach 8 zielen behouden werden. Ja, en geesten niet. Dat is pas als ze overlijden en naar het hiernamaals gaan of waar ze maar naartoe gaan. Maar er worden 8 levenswandels gered, om zo te zeggen. 8 personen, 8 zielen, werden behouden door het water. Zaligheid van die zielen. En dan hebben wij eventueel nog Filippenzen 2... Dan moet hij wat terugbladeren. Dat zijn omstreden versen hoor, Filippenzen 2. Vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, dat wil zeggen het woord ontvangen hebt en uw knieën gebogen hebt voor de Heer Jezus Christus uit de voorgaande verzen. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Word je dan zalig toch uit werken? Het antwoord is ja, maar de vraag had moeten zijn, dit was de verkeerde vraag. De vraag had moeten zijn, over welke zaligheid gaat het? En dat staat in het vers, want waarom staat er niet gewoon, werkt uw zaligheid met vrezen en beven? Want het woord zelf is het antwoord op de vraag, zaligheid waarvan? De zaligheid van uw ego. Van uw identiteit, van uw zelf. Als ik nog een ander woord moet bedenken voor uw ego, uw zelf, dan is het toch gewoon uw ziel. Uw praktische leven, dat is wat het is. Werkt de zaligheid van uzelf, van uw ego, met vrezen en beven. En daarmee ben je meteen af van theorieën die gewoonlijk die geen stand kunnen houden. Namelijk over dat je eigenlijk moet lezen, werk uw zaligheid uit. Zo van, je bent al zalig en nou gaat het om de uitwerking daarvan. Dat is weliswaar een Bijbels beginsel. Precies wat ik u probeer voor te houden. Je bent zalig naar de geest, maar nu de praktijk, de uitwerking daarvan. Daar gaat het ook inderdaad over, maar het hele punt is, zo staat het er niet. Er staat de werk, men brengt het tot stand namelijk. Niet, het is al tot stand gebracht en nou moet je het uitwerken. Het is andersom, het is veelbelovender, namelijk, je hebt het nog niet, maar je moet het bewerken. Bewerkt uw zelfzaligheid, de zaligheid van uw ego, van uw ziel, met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Hoe doet God dat dan in ons? Ja, door zijn woord. Het is heus handig om een paar versen achter elkaar, zo'n rijtje achter elkaar even aan te stippen. Want dan kun je ze vergelijken zo, hè? In hoog tempo. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Ontvang de redelijke, onvervalste melk die uw zielen kan zalig maken. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, en dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Daar moet ik nog bij zeggen dat er niet staat tegenspreken. Dat is, of het uit Genève komt, weet ik niet, maar het komt wel uit Dordrecht. Dit. Want er staat niet tegenspreken, er staat samenspreken. En dat past niet in het idee van dat je een kerkgenootschap of zo moet organiseren. Want als je dat zelf moet doen, zo'n instituut, dan moet je samenspreken. Dat is niet anders, dat is de essentie van het ding. Maar dat moet je nou juist niet. Je hoeft niet zo'n instituut in te richten. En samenspraak, als iets jouw verantwoordelijkheid is, dan heeft het geen zin om daarover te overleggen met anderen. Althans niet om van je verantwoordelijkheid af te komen of je verantwoordelijkheid te delen. Heb je dat nog? En als je dan dus toch alle dingen moet doen enzovoort. Ja, dat kan zijn dat je moet spreken met anderen, dat je opdracht is. Maar waar het om gaat is dat als de Heer zegt tegen je, zegt van, oké, dit is theoretisch dit, hè. Als de Heer tegen je zegt, doe dit of doe dat, dan moet je niet met anderen gaan praten of het wel goed is of zo. Of dat we het niet kunnen ruilen of iets dergelijks. En of dit academisch is wat ik nu vertel, of dat er in hoge mate hypothetisch is, ja, misschien wel. Maar laat ik het dan zo zeggen, voor mij is het dat niet. Verder weet ik het niet. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dat moet je, daar moet je niet tegenspreken, daar moet je niet murmureren. Murmureren, dat woord is niet voor niks, hè? Murmureren. Dat is wat Israël deed in de woestijn. Omdat ze het met de Heer niet eens waren. Je moet dat laten voor wat het is en gewoon je ding doen. Opdat gij moogt onberispelijk zijn en oprecht zijn, kinderen Gods, enzovoort. Het is het verhaal van, ja, ik neem maar een voorbeeld, van een lichaam. We zijn toch het lichaam van Christus. Een lichaam bestaat uit verschillende leden, heet dat, delen. En misschien kun je zeggen een orgaan, uit verschillende organen, dat is organiseren toch? Van organen voorzien. In het lichaam, ons menselijk lichaam, zitten allerlei organen. En die moeten gewoon hun eigen ding doen. Daar zijn ze voor. Dat is hun bediening. Daar zijn ze voor gemaakt. Weet ik veel hoe, dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel hoe dat zit. Niet dat ik weet van alle lichaamsdelen, organen, wat ze doen moeten. Dat maakt mij ook geen bal uit. De bedoeling is dat ze doen wat ze doen moeten. Als een van die organen niet meer doet wat hij doen moet, dan gaat het fout. Met het hele lichaam trouwens. Nee, de functie van de lever is een andere dan die van de nier. Dan heb ik het niet eens over je blaas gehad. Maar doe maar. Oh, je hart en je longen en zo. Ze moeten hun ding doen. Ieder voor zich, zijn eigen functie. Dat is in machines, heb je precies hetzelfde verhaal, hoor. Er zijn verschillende onderdelen, die hebben hun eigen functie. Die moeten niet verward raken met anderen. Dan gaat het fout. En ik denk dat een van de problemen, ik moet de Bijbel even dicht doen. Een van de problemen in onze samenleving is dat we veel te veel overleg plegen. Veel te veel. Daarom komt er niks tot stand. We moeten het altijd vragen. We moeten overal vergunningen halen. We moeten overal alles uitleggen wat we gaan doen. Ik ben al lang afgehaakt, gelukkig. Ik ben blij dat de Heer me daaruit verlost heeft. Ik ben blij dat voor zover het toch gebeuren moet het anderen doen. Anderen dat doen, ook voor mij overigens. Maar nee, dat meen ik serieus. Maar het is toch... Je moet er niet aan denken. Je zal maar een... Hebben jullie een bedrijf of niet? Je zal maar een bedrijf hebben, zeg. Wat? Houd op. Niet te doen. Gaat eraan kapot. Is overgeorganiseerd. Veel te veel regels. Dat kan niet blijven bestaan. Dat loopt gegarandeerd fout. Is veel te ingewikkeld. Krijg je niet goed. En bovendien moeten dan nog een groot aantal neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Krijg je niet voor elkaar. Gaat niet. Nou ja, dat is de situatie. Het bekende verhaal is dat de zogenaamde vooruitgang enzovoort, technische en wetenschappelijke ontwikkeling in de loop der tijd in hoge mate veroorzaakt is geworden door enkelingen. Dat is nu niet meer zo, maar het was vroeger zo. Enkelingen. Grote uitvinders, zal ik maar zeggen. Die gewoon hun eigen ding deden en die nog niet hoefden te overleggen. Die gewoon hun eigen laboratorium hadden, zal ik maar zeggen. En gewoon hun eigen hobbykamer of wat het maar was. En ze daar van alles uitvonden. En zie daar. Voilà. Eureka. U weet wel van die man in de badkuip en zo. Eureka. Maar toch maar. Dat soort dingen. Maar dat bestaat niet meer. Het is niet... Daarvoor is het ook gecompliceerd geworden, alles bij elkaar. Maar nu staat er ook de rem op. Dat is niet meer goed te krijgen. Maar onze verantwoordelijkheid is aan de ene kant een hele kleine. Dat wil zeggen, we hoeven alleen ons eigen ding te doen. Dat staat ook over de geestelijke gaven. Staat met mate. Naar de maat die God toebedeeld heeft. Dat is een beperkte functie van de diverse organen in één lichaam. Maar daar zou men dan als orgaan dan ook trouw aan zijn. Onder het motto maak dat men van uw ziel, van uw, sorry, maak men dat men van uw, wat staat er, trouw of iets dat ten volle verzekerd is. Hè? Wij moeten van op aan kunnen. En uiteindelijk heet het goede en getrouwe dienstknecht enzovoorts. Dat is het. Maar zo, dat is eigenlijk niks nieuws, ook niet, eigenlijk niet specifiek voor de gemeente als zodanig. Maar voor het christendom, net wat u wil. Maar het is specifiek voor een samenleving als zodanig. Dat degene die daar een bepaalde positie hebben, de verantwoordelijkheid dat ze daarbij blijven en die verantwoordelijkheid ook volkomen dragen. De tragiek van onze dagen is, dat weet u langzamerhand, als iemand verantwoordelijkheid zegt te nemen, betekent dat hij ermee ophoudt. Dat is zelfs het tegenovergestelde. Volkomen absurd. Ik weet niet wat ik daar verder over uitleggen moet. Niks, denk ik. Het is een absurde wereld. Maar vergeet niet hoe het werkelijk we is, hè? Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Daarin nemen we onze plaats in. Dat is goed voor het lichaam van Christus. En het is ook goed voor ons, omdat het onze levens vult. En we zullen ervoor beloond worden in de toekomst. En dat heet dan inderdaad onze zaligheid. Dat wil zeggen, die van de ziel. En voor vanavond moeten we daar dringend bij laten. Want een volgende keer komen we daar toch weer op terug, omdat die termen natuurlijk nog een paar keer gebruikt worden in 1 Petrus. Maar we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons verlost hebt uit een ijdele wereld. Een wereld die aan de ijdelheid is onderworpen. En dat u ons gezet hebt, niet alleen in de hemel, maar ook een plaats hebt gegeven in uw gemeente, de gemeente des levenden Gods, beschreven als het lichaam van Christus. We danken u dat we daar onze plaats mogen innemen en dat u in ieder van ons wilt gebruiken tot uw eer, op welke wijze dan ook. Maar we beseffen dat u ons verlost hebt uit deze duistere, chaotische wereld, een doelloze en daarmee ook ijdele wereld die u niet kent of niet kennen wil. Maar als uw kinderen weten wij onderweg te zijn naar de zekere vervulling van al uw beloften. Onderweg te zijn naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt en die u in Christus geopenbaard zal worden. Daarom bevelen we ons ook aan bij de kracht van uw genade en bij de werking van uw geest om Christus wil. Amen.